Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd en brullend klaag in de angsten die ik lei, dus fel geslagen. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 22 en daarvan het eerste vers. Vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 27e hoofdstuk en daarvan de versen 33 tot en met 56. Wij herzeggen nu Matthäus 27, de versen 33 tot en met 56. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 81ste vers Toen vorsten mij vervolgden zonderheen, vreesde ik uw woord, met die uw heil beminden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarde hem al daar. En zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. En die nu voorbij gingen, lasterden hem, schudden hun hoofden. En zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, laat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen. Indien hij hem wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. Terstond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaren, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. Nou, daar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27 en daarvan de versen 45 tot en met 47. Matteüs 27, de versen 45 tot en met 47, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het vierde kruiswoord. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het teken bij dit kruiswoord. In de tweede plaats willen we letten op de inhoud van dit kruiswoord. En in de derde plaats willen we letten op de bespotting na dit kruiswoord. Dus deze tekstwoorden bepalen ons op deze Lijdenszondag bij het vierde kruiswoord. Onze eerste gedachte, het teken bij dit kruiswoord. Dat is de drieurige duisternis waar u van leest in het 45ste vers. Onze tweede gedachte, de inhoud van dit kruiswoord. Dat luidt in onze taal: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En onze derde gedachte, de bespotting na dit kruiswoord, het 47ste vers. En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. Gemeente, wij hebben in de achterliggende Lijdenszondagen stilgestaan bij de eerste drie kruiswoorden. En ik heb er u al op gewezen dat in die eerste drie kruiswoorden het niet gaat over Jezus zelf. Deze drie kruiswoorden hebben betrekking op anderen. Het eerste kruiswoord, weten jullie het nog, jongens en meisjes? Dat had betrekking op de vijanden, op de beulen van de Heer Jezus. Hij heeft gebeden tot zijn Vader: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede kruiswoord was voor de moordenaar. De moordenaar die aan de Heer Jezus vroeg: gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En die als antwoord kreeg: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het derde kruiswoord, dat was voor de moeder van de Heer Jezus, die daar moederziel alleen stond. En de Heer Jezus zei tegen haar: vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes zei hij: zie uw moeder. En nu staan we stil bij het vierde kruiswoord. En dat is het eerste kruiswoord dat betrekking heeft op de Heer Jezus zelf. En dan zouden we verwachten dat het gaat over zijn pijn, over zijn dorst. Maar nee, dit eerste kruiswoord dat gaat over zijn geestelijk lijden. Niet zijn lichamelijk lijden, dat ook ondraaglijk geweest moet zijn. Maar dit gaat over zijn geestelijk lijden. Dit gaat over zijn verlangen naar zijn Vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Blijkbaar was die gemeenschap met God voor de Heer Jezus, als het over zichzelf ging, dat was het allerbelangrijkste. Niet zijn lichaam, niet het tijdelijke stond op de eerste plaats, maar de gemeenschap met zijn Vader. En dat is de eerste vraag die we ook wel aan onszelf mogen stellen. Wat staat nou voor ons op de eerste plaats? Is dat verlangen naar God? Vanmiddag gaan we het zingen. Jongens en meisjes, het versje wat jullie, wat onze kleinen voor deze week moeten leren, Psalm 42. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. En dan komt het, dan mijn ziel verlangt naar God. Staat dat voor ons vandaag? Staat dat ook in ons leven op de eerste plaats? En dat eerste kruiswoord, dat gaat gepaard met een teken. En dat teken kunnen we daar ook niet van losmaken. Daarom staan we daarbij stil in onze eerste gedachte. En van de zesde uren aan. De zesde uren, jongens en meisjes, dat is niet zes uur. Maar dat heeft met de Joodse dagindeling te maken. De Joden verdelen de dag in vier delen. Het eerste uur, de eerste uren, dat is 's morgens om zes uur. Dat is dus heel vroeg. De tweede uren, dat is als het negen uur in de morgen geworden is. De derde uren is als het, de zesde uren is als het 12 uur is, dus midden op de dag. En de negende uren die straks genoemd wordt in onze tekst, dat is als het 3 uur is in de middag. Ik zal het nog een keer herhalen, ik zei het net verkeerd. De eerste uren is 's morgens om 6 uur. De derde uren is 's morgens om 9 uur. De zesde uren is 's middags om 12 uur. En de zesde uren en de negende uren is 's middags om 3 uur. Dus wat wij nu gaan overdenken vanmorgen, dat was precies midden op de dag. Dat is om 12 uur. En dan weet u, 12 uur, dat is het hoogtepunt van de zon. En juist op dat hoogtepunt, dan gaat de zon midden in de dag onder. Er gebeurt iets heel opmerkelijks. Van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Plotseling, midden op de dag, is het aardedonker. En hoe komt dat nu precies? Er is al heel veel gezocht naar een verklaring. Want wij mensen willen daar graag een verklaring voor hebben. Als wij er een verklaring voor hebben, dan vinden we het ook niet meer bijzonder. Mensen hebben overal een verklaring voor de regenboog en voor het onweer. En voor de duisternis zal ook wel een verklaring zijn. Sommigen zeggen het is een gewone zonsverduistering, zoals je dat wel meer hebt in het rijk van de natuur. Wij maken dat ook wel eens mee. Ja, dat klopt. Maar dat maak je niet mee met Pasen. Want met het Joodse Pasen is er altijd sprake van de volle maan. En hoe ontstaat een zonsverduistering? Een zonsverduistering ontstaat als de maan zich tussen de zon en de aarde plaatst. Dus dat kan helemaal niet met Pasen. En in de tweede plaats, deze zonsverduistering duurt 3 uren. En een zonsverduistering in het rijk van de natuur, die duurt hooguit een paar minuten. Ik geloof dat de langste zonsverduistering die er ooit geweest is, 7 minuten heeft geduurd. En hier is sprake van een verduistering van 3 uren. Wij hebben daar geen enkele verklaring voor. Het is ook wat de kanttekening zegt. Het is een bovennatuurlijk werk Gods. Bij wonder geschiet gelijk de duisternis in Egypte. De Heere spreekt door woorden, de Heere spreekt ook door daden. En dit is een sprake, een bijzondere sprake van God. Deze verduistering was ook reeds voorzegd in het Oude Testament. U kunt het terugvinden bij de profeet Jesaja, de profeet Jeremia en de profeet Amos. De profeet Jesaja in het 5e hoofdstuk, het 30e vers. De profeet Jeremia in het 15e hoofdstuk, het 9e vers. En de profeet Amos in het 8e hoofdstuk, het 9e vers. De profeet Amos zegt: en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag zal verduisteren. En dat gebeurt hier. De Heere vervult de profetieën van het Oude Testament. Van die uren aan, van 12 uur in de middag tot 3 uur in de middag, een volslagen duisternis over de gehele wereld. Beangstigend, onnatuurlijk, een sprake Gods, een sprake voor wie? Nou, een sprake voor deze hele wereld. Want het wordt duister, sommigen zeggen, alleen in het Joodse land. Maar waarom zouden we het anders lezen dan dat het hier staat? Er staat dat er een duisternis kwam over de gehele wereld. En bij de gehele wereld dan denken we aan de schepping. De schepping. Aan het begin van de schepping was het duisternis. We kunnen het lezen in het boek Genesis. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En toen heeft de Heere het licht gegeven. Eerst was hij zelf het licht. En op de 4e dag verbond hij dat licht aan de zon. Daar zij licht. En de 4e dag een lichtdrager. En dat licht dat mag er ook vanmorgen nog zijn. En hier kunnen we zien, gemeente, wat de gevolgen van de zonde zijn. Dat door de zondeval van Adam de hele schepping is meegesleurd in de duisternis. En de vloek van God onderworpen is. Dit laat zien wat de zonde in het rijk van de natuur teweeg gebracht hebben. En nog mag de zon aan de hemel staan, maar straks dan zal het licht van de zon verdoven. Wat een sprake, ook voor de vijanden van de Heer Jezus Christus. Het is ook een roepstem. De Heere trekt zich als het ware terug met een deel van zijn algemene genade. Het is alsof de Heere wil zeggen, jongens en meisjes, wat hier gebeurt. Hier wordt een onschuldige ter dood gebracht. Wat hier gebeurt, hier wordt de zaligmaker verworpen door de mensen. Wat hier gebeurt, dat kent de geschiedenis, dat kent de wereld niet. En ik zal dat ook niet langer bijlichten. Ik trek mij hiervan terug. Hier wordt Gods zoon verworpen. Een waarschuwing voor Pontius Pilatus. Een waarschuwing voor de Romeinse krijgsknechten. Een waarschuwing die hen toeroept, geeft eer de Heere uw God, eer dat hij het duister maakt en uw voeten zich stoten aan de schemerende berg. Duisternis is een beeld van de toren van God. Dat ervaar je ook in je leven als je de toren van God gaat inleven. Dan wordt het donker in je leven. Als je gaat zien dat je de hel verdiend hebt. De hel wordt genoemd de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Wat een onbegrijpelijke goedheid van God, gemeente. Dat hij het zonlicht vandaag nog laat schijnen. over een gevallen wereld die met God heeft afgerekend. Het is nog genadetijd, jongens en meisjes. Tijd om de Here te zoeken. Wat een sprake. Deze duisternis, wat een roepstem. Wat een sprake ook voor Gods kinderen. Die daar ook bij gestaan hebben. Johannes heeft het gezien. Hij stond bij het kruis toen die duisternis is ingevallen. Toen hij teruggekeerd was van het wegbrengen van moeder Maria naar zijn huis. Wat een sprake ook voor de moordenaar, die zojuist uit de mond van de Heer Jezus gehoord had: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En in plaats van in het paradijs te komen, lijkt het alsof de hel losbarst. Hij ziet zijn meester niet meer. Hij hoort de stem van de Heer Jezus niet meer. Het is duisternis. Ja, dat leven Gods kinderen ook in. Denk eens aan die dichter, Psalm 116. We gaan het zingen aan het einde van de dienst. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. En ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren aan. Heere, bevrijd mijn ziel. Waarom gaat de Heere ook met zijn kinderen zulke wegen? Omdat ze moeten leren wat ze verdiend hebben. Ze komen niet in de hel, maar ze leven wel in dat zij de hel verdiend hebben. En daar gebruikt de Heere ook zulke wegen voor. Geestelijke duisternis. Wat moet dat geweest zijn voor die moordenaar? Hij had gezegd: wij toch rechtvaardig. Maar wat heeft hij in die 3-urige duisternis moeten inleven, hoe diep dat gaat. Wij hebben de dood verdiend. Wij hebben de hel verdiend. Het allerbelangrijkste, jongens en meisjes, is: wat heeft dat nou voor de Heer Jezus te zeggen? Wat is dat voor hem zwaar geweest? De schepper, zijn vader, onthield hem het natuurlijke licht. En wat is dat angstig. Als je bang bent, dan is het heel naar als het donker is. Dan wil je graag een lampje aan. Want licht, dan is het toch weer anders. Als het donker is, dan kun je zo eenzaam voelen. Zo angstig zijn. Als mensen gaan sterven, dan is de nacht vaak het moeilijkste. En dan denken ze 's nachts en ze zeggen het wel: ik wou dat het weer morgen was. Dat het buiten licht ging worden. En de Heer Jezus, terwijl hij gaat sterven, hij hangt daar in de duisternis. Volslagen alleen. Hij ziet niemand. Hij hoort niemand. Want geloof maar dat het stil geworden is in die 3-urige duisternis. Het is geen vogeltje meer wat fluit. Er is geen mens meer die nog wat zegt. En zo doorworstelt hij daar zijn strijd alleen. Zelfs de natuurlijke genade, de algemene genade, het licht van de zon, wordt aan de Heer Jezus onthouden. En de macht van de duisternis, de vorst der duisternis, die krijgt de gelegenheid om zich in volle hevigheid op de Heer Jezus te werpen als borg en zaligmaker. Hij zou hem immers de verzenen vermorzelen. De Heer Jezus is ook niet in de hel geweest, maar hij heeft wel de toestand van de hel doormaakt. Hij heeft de angsten van de hel geleden. Hij heeft de pijnen van de hel beleefd. En dat gebeurt ook hier in deze 3-urige duisternis. Niet dat hij het verdiend heeft, maar hij ondergaat dat als borg. Als middelaar in de plaats van andere. En dat teken, dat predikt eigenlijk zonder woorden wat de middelaar doormaakt. Onze eerste gedachte, het teken bij dit kruiswoord. We gaan naar onze tweede gedachte, de inhoud van dit kruiswoord. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem. Tijdens het lijden heeft de Heer Jezus zo vaak gezwegen. Hij werd bespot, hij werd gegeeseld, hij werd geslagen en hij heeft gezwegen. Hij is niet opstandig geweest. En op Golgotha ook. Als het over zijn lijden ging, zelfs als het over zijn zielenlijden ging, heeft de Heer Jezus gezwegen. En als hij dan spreekt, dan roept hij tot God. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat ligt daarin ook een les voor ons, gemeente? En voor degenen die in benauwdheid zijn, als we dan gaan spreken en als we dan gaan roepen, laten we dan tot God roepen. Dat voorbeeld heeft Jezus gegeven. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem. De negende uren, we hebben gezien, dat is 3 uur in de middag. 3 uur in de middag, dat is de tijd van het avondoffer. Op dit ogenblik is de priester bezig met het offer in de tempel. Nee, de priester is niet bezig met het offer in de tempel, want het is stikdonker in de tempel. De normale werkzaamheden zijn onderbroken. Ja, daar komt ook een einde aan. Straks nog enkele ogenblikken en dan zal het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. Dit teken laat ook zien dat het offer van de priester niet meer nodig is. Want hier aan het kruis, daar hangt de hoge priester. Hier aan het kruis, daar bidt de hoge priester. Omtrent de negende uren riep Jezus, de Zoon van God, in diepe verlatenheid. Luther zegt God van God verlaten. De vraag is in hoeverre dat waar is. God van God verlaten. God kan niet van God verlaten zijn. Hij is altijd de welbeminde zoon van de Vader gebleven. Maar als borg inderdaad. En dan is hij ook Gods zoon. Als borg is hij verlaten, als middelaar in plaats van de zijne is hij verlaten. Terwijl hij nooit zonde heeft gekend, geen zonde heeft gedaan. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zoals iemand roept die ondergaat in de golven. En Jezus roept niet om geholpen te worden, maar om te laten merken, jongens en meisjes, wat er in zijn hart omgaat. En als hij dat niet uitgeroepen had, dan hadden wij het niet geweten. Maar wij mogen dat weten, wij moeten dat weten. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is in onze taal, mijn God... Waarom hebt ge mij verlaten? De Heer Jezus heeft deze woorden in het Aramees gesproken. Alleen Matthäus schrijft de eerste 2 woorden in het Hebreeuws. Eli, Eli. En waarom doet Matthäus dat? Om duidelijk te maken aan de Griekse lezers hoe dat de mensen die bij het kruis stonden misbruik gemaakt heeft van het woord wat hij zegt. Want het Eloi in het Grieks, dat is het Eli in het Hebreeuws. En Eli, dat weten jullie jongens en meisjes, dat is de naam van een van Gods profeten. Dus de Joden, die de Hebreeuwse taal machtig zijn, die gebruiken dat straks om met de Heer Jezus te spotten. Mijn God, mijn God. De eerste woorden van Psalm 22, die we ook vanmorgen samen gezongen hebben. De Heer Jezus is vol met de schrift. Dat is ook een voorrecht als iemand op zijn sterfbed ligt en je merkt dat degene die daar ligt vol is met de schrift. Waar zijn onze gedachten mee bezet? In tijd van lijden, in tijd van sterven. Vaak is er dan geen plaats meer voor de schrift. Maar de Heer Jezus is nog wel bewust bezig om de schriften te vervullen. Zoals hij dat zelf zegt. Want dit is ook van hem voorzegd. Dit moest ook geroepen worden. Mijn God, mijn God. Hij zegt niet mijn vader. Want zijn vader is zijn rechter. Hier zien we dat God de Vader rechter is. En dat de Heer Jezus hier hangt voor de zijne. Als hun advocaat. Die de prijs moet aanbrengen. En hij kan de vadernaam op dit moment niet gebruiken. De dingen moeten niet door elkaar lopen. Hij gevoelt zich geheel als schuldenaar. In plaats van de zijne als schuldenaar verlaten van zijn hemelse vader. Hij gevoelt zich hier als verloren. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan is er toch een buigen daaronder. Hij zegt niet och of ach, maar hij geeft hier te kennen wat er in zijn hart omgaat. Het zijn geen woorden van wanhoop, zegt de kanttekening. Terwijl hij evenwel volkomen op hem betrouwd heeft, gelijk blijkt uit de woorden mijn God. Hij zegt God, maar toch wel mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Weet de Heer Jezus dat niet, jongens en meisjes? Hij zegt ook wel eens, waarom? Waarom? En dan weten wij niet, waarom moet dat mij overkomen? En eigenlijk in die waarom vraag, daar zit vaak een stukje opstand. Daar zit een stukje onbegrip, waarom? Maar zo bedoelt de Heer Jezus het natuurlijk niet, hij weet het heel goed. Waarom dat gebeurt, daarom is hij nu juist naar deze aarde gekomen. Maar hij wil hiermee laten zien dat hij Gods gemeenschap niet missen kan. Dat hij Gods gunst niet missen kan. Waarom hebt gij mij verlaten? Is dat onze vraag al geworden, gemeente? Waarom moet ik Gods gunst missen? Waarom moet ik Gods gemeenschap missen? En dan niet een vraag uit opstand, maar een vraag om ontdekking. Want er komt een tijd in het leven van Gods kinderen, dan is dat geen vraag meer. Waarom? Maar dan weten zij het ook. En toch geven zij uiting aan het niet te kunnen missen van God, zijn gunst, zijn gemeenschap. Dat is het ergste wat er is. Ik denk aan David in Psalm 30. Hij zegt, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. God te missen, dat is erger dan de dood. Gods gunst te missen, zijn gemeenschap te missen, zijn vaderlijke bijstand te missen. En dan in tegendeel juist te ervaren de werkelijkheid van de dood en de verschrikkelijkheid van de hel. De Heer Jezus die zojuist bewogen was met zijn moeder, dat ze daar alleen stond. Hij hangt hier zelf echt alleen. Zijn moeder had Johannes nog bij zich, maar hij heeft niemand meer. Wat liggen daar nou voor lessen in? Wel, in de eerste plaats de afschuwelijkheid van de zonde. gemeente, dit laat ons zien wat de gevolgen van de zonde zijn. De dood. En wat is de dood? De dood is scheiding. Scheiding van ziel en lichaam, de tijdelijke dood. Maar ook scheiding van God, de geestelijke dood. Scheiding zelfs van de algemene genade, de eeuwige dood. En dat heeft de Heer Jezus hier doorworsteld. De dood is iets verschrikkelijks. En de eeuwige dood, dit laat ons eigenlijk zien wat de Heer Jezus in deze 3 uren doorworstelt. Dat is de eeuwige dood. Kijk, de dood hoeft niet zo erg te zijn. Ik denk aan de martelaren, die ook veel pijn hadden en die soms gezongen hebben op de brandstapel. Die het echt niet moeilijk of zwaar hadden, want de Heer was bij hen. Ze mochten delen in Gods gunst en dan valt alles weg. Maar de scheiding van Gods gunst, de geestelijke dood, de eeuwige dood, dat is het verschrikkelijkste wat er is. En dat als wij verloren gaan, niet voor 3 uur, maar dat tot in der eeuwigheid toe. Op het moment dat we onze genadetijd toch zouden waarderen. Dat we het zonlicht toch zouden waarderen dat de Heere ons geeft om hem nog te zoeken, nu het nog kan. Nu we nog zijn in het heden van genade, in deze welaangename tijd, laten we niet onverschillig zijn, jongens en meisjes. Laten we ons leven niet geven aan de wereld. Maar gebruik toch je tijd om te mogen weten dat het goed is met je hart. Dat je ziel gered mag zijn. Dat je een God mag hebben voor je hart en een borg mag hebben voor je schuld. Dit is zo'n ernstig kruiswoord, echt waar. Als je dat een ogenblik gelooft, dat we daar naartoe reizen. Ik heb je wel eens verteld dat ik vroeger wel eens stond voor de plaat die mijn ouders hadden van de brede en de smalle weg. Wat ik dan heel aangrijpend vond, dat was als je naar die brede weg kijkt en dan het einde van die brede weg. Wat is dat? Dat is het eeuwige vuur. Dat is de hel. Dat is de buitenste duisternis. Mensen die op de brede weg wandelen, die staat dit te wachten. Maar er is nog genade. Mag vanmorgen ook nog gepredikt worden. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Dit predikt de verschrikkelijkheid van de zonde. Dit predikt de, zoals het wel eens genoemd wordt, de onkreukbaarheid van Gods recht, gemeente. God gaat van zijn recht niet af. Denk dat niet. Er wordt zo gemakkelijk over gepraat, wordt zo gemakkelijk over gepreekt, over de rechtvaardigheid van God. Het wordt zo gemakkelijk vergeten, alsof dat iets is waar de Heer niet zoveel waarde zou aanhechten. Maar 1 ding zeg ik u, God gaat van zijn recht nooit af. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn enig geliefde zoon, de Heere Jezus Christus. Dat predikt ons dit 4e kruiswoord, de onkreukbaarheid van Gods recht. Zult u daar rekening mee houden? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dit predikt ons de, ja, dat ook, de mogelijkheid van zalig worden. Voor mensen die God verlaten hebben in het paradijs. Voor mensen die de hel verdiend hebben. Voor mensen die het vonnis leren aanvaarden. Want dat mag ik ook prediken vanmorgen. Voor zulke zal het zo meevallen. Zulke mensen komen niet in de hel. omdat de Heere Jezus als in de hel geweest is. Wat ligt er een troost ook in dit tekstwoord voor verloren mensenkinderen. De discipelen, zij hebben dit verdiend. En de Heere Jezus ging voor hen de dood in. Dat wonder, dat hebben ze pas met Pasen echt goed begrepen. Wat het nou zeggen wilde, dat Jezus hun plaats had ingenomen. Maar zij moesten ook leren dat het recht Gods zijn loop moet hebben. De lijdenstijd leert ons, volk des Heren, dat het recht Gods zijn loop moet hebben. De zaken moeten opgelost worden in ons leven. Ik heb er ook op gewezen in zondag 23, de zondag over de rechtvaardigmaking. We moeten niet blijven vasthouden aan een bemoediging of een vertroosting. Het moet opgelost worden, het moet vlak worden tussen God en tussen uw ziel. En als wij niet leren wat wij verdiend hebben, dan zal Jezus' kruiswoord voor ons nooit echt waarde krijgen. We zullen eigenlijk niet begrijpen wat hij bedoelt. En we zullen de diepe troost daaruit niet kennen. Bewijs, ja, tenslotte, dat ligt er ook in, een bewijs van Jezus' liefde. Zijn onuitsprekelijke liefde. Want niemand heeft meer de liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zet voor zijn vijanden, voor zijn vrienden. Maar Jezus zet zijn leven hier voor zijn vijanden. Hij is de oorzaak. Zij zijn de oorzaak dat Jezus hier hangt in deze uiterste duisternis. Opdat, we hebben het gehoord toen het avondmaalsformulier gelezen werd, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Nooit, nooit zal de Heere zijn volk verlaten. Hij zegt tegen Paulus, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En de grond van die belofte, dat is dit kruiswoord. En wil dat zeggen dat Gods kinderen dat nooit ervaren dan, de verlatenheid? Dat ze dat nooit, jawel, dat heb ik net genoemd uit Psalm 116. Natuurlijk ervaren ze dat soms wel. Waarom? Omdat er plaats moet komen voor dit vierde kruiswoord in hun leven. Omdat er plaats moet komen voor een betalende borg. Maar als de Heere zijn gevoelige nabijheid ontneemt, wil het niet zeggen dat hij hen geheel verlaten heeft. Niet één van zijn kinderen zal ooit zo verlaten worden zoals Jezus verlaten is. Ze hebben dat wel verdiend, maar ze krijgen dat niet. Omdat hij het uitgeroepen heeft, mijn God. En als daardoor het geloof iets van geleerd mag worden, dan kun je met Paulus zeggen, want ik ben verzekerd dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat wonder, mijn tong is vanmorgen te klein om te zeggen wat de Gods verlating is. Er is er maar één die dat zo diep heeft meegemaakt dan de Heere Jezus Christus. Maar mijn tong is ook te klein om te zeggen wat de liefde van Jezus is voor zijn kinderen. Dat hij dit wilde doen, dat hij deze weg wilde gaan, dat hij deze troost wilde geven. Is dat ook uw troost? Hoe weet je dat? Zondag 1, wat is uw enige troost? Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. En hoe kun je dat weten dan, dominee? Drie stukken, jongens en meisjes. Ook zondag 1. Hoe groot mijn zonde en ellende, nou zo groot. Mijn zonde en ellende zijn. hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. We gaan naar onze derde gedachte, de bespotting. Eer dat we daar iets van zeggen, zingen we Psalm 69 en daarvan het negende vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart vaneen. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. Psalm 69, vers 9. Derde gedachte, de bespotting na dit kruiswoord. En sommigen van die daar stonden, zulks horende. Ja, dat zullen wel die wereldse mensen geweest zijn. Dat zullen wel de Romeinse soldaten geweest zijn. Nee, jongens en meisjes, want die kenden de Bijbel niet. Die Romeinse soldaten die wisten niet van de profetie dat Elia komen zou. Dit doen de kerkmensen. Die spotten vaak nog erger dan wereldse mensen. Die daarbij stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. Je zou toch verwachten dat die mensen helemaal onder de indruk zouden zijn. Moet je voorstellen, 12 uur op de dag tot 3 uur in de middag, aardedonker. Je weet niet of het nog ooit wel weer licht zal worden. Het einde van de wereld lijkt gekomen. Ik denk dat er best mensen geweest zullen zijn die heel erg bang geweest zijn. Je hebt misschien wel gebeden. Omdat ze niet konden sterven. En nu is het voorbij. En de ontroering is weg. En de angst is weg. En de benauwdheid is weg. En men gaat weer gewoon over tot de orde van de dag. alsof er niks gebeurd is. En ze beginnen weer te spotten. Nou, dat gebeurt vandaag de dag ook. De coronacrisis is nog niet voorbij of we gaan weer gewoon over tot de orde van de dag. Aardbeving, puin is nog niet opgeruimd of we gaan gewoon in Nederland en over deze wereld carnaval vieren. Alsof er niks aan de hand is. Over tot de orde van de dag. En ja, laten we nou niet naar de wereldse mensen kijken, maar misschien hebt u ook op een ziekbed gelegen. Misschien hebt u bij het graf van een dierbare gestaan. En wat is er nou van overgebleven? Misschien ook wel een nacht wakker gelegen. En wat is er nou van overgebleven? De heftigste ontroeringen, die ebben weg als het niet zaligmakend is. En daarom vragen we ook vaak, jongens en meisjes, als er iets ergs gebeurt, of de Heere de roepstem wil heiligen aan het hart. En want als dat mag gebeuren, dan blijft het, dan gaat het niet over. Dan brengt het je op de goede plaats. Maar deze mensen, ze zijn niet op de goede plaats gekomen. Ze zeggen, deze roept Elia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. In het Hebreeuws is dat Eli. Eli, oh, dat is de naam van de profeet Elia. En Elia, ja, dat is de wegbereider. Daar heeft Malachi over gesproken. Hij dacht dat hij de Messias was. Maar hij komt er nu achter dat hij de Messias helemaal niet is. En dat zelfs de voorloper van de Messias, Elia, nog niet eens gekomen is. Het is allemaal bedrog. Zo diep gaat deze spot, gemeente. Het heeft te maken met het Messiaschap van de Heer Jezus Christus. Je ziet, zo erg is de spot nog niet geweest. Het wordt steeds bruter. Het wordt steeds harder. Het wordt steeds goddelozer. Ja, zo is het met de zonde. Er wordt wel eens gezegd, de zonde, dat is een hellend vlak. En als je van een berg afglijdt, dan gaat het steeds sneller en sneller. Zo is het met de zonde. Het wordt steeds erger. Het wordt steeds bruter. Het wordt steeds goddelozer. Je schroeit je geweten dicht. En daarom laat zulk een dwang voor u niet nodig wijzen. Dus ja, maar dat heb ik nog nooit gedaan, dominee. Zo gespotterd, dat zal ik ook nooit doen. Nee, gelukkig. Er staan ook heel veel mensen bij het kruis, die zouden dat ook nooit gedaan hebben. Die zouden dat ook nooit doen. Kijk, ze hebben natuurlijk niet allemaal gespot. Er staat van sommigen. Niet iedereen gaat gelukkig zover, maar toch. Voor hoeveel mensen is het kruis van Christus nu zaligmakend geweest? Er staan er heel veel bij het kruis die ook niet komen. Hoewel ze niet spotten, die ook niet komen tot de zaligmakende belijdenis. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Bij die hoofdman, jongens en meisjes, ja. Bij die hoofdman mocht het naar binnen slaan. Het gebed van de Heere Jezus wordt verhoord. Vader, vergeef het hen. En die drieurige duisternis is voor de hoofdman het middel geweest. Het teken, de stem van de Heer Jezus, dat alles bij elkaar. Hij kan niet meer door. Hij komt tot een eerlijke belijdenis. Wat hebben de roepstemmen in ons leven uitgewerkt? Wat heeft de lijdensprediking in ons leven uitgewerkt? Je hebt wel eens momenten onder de preek, dan is het heel stil. En dat komt niet door mij, maar dan merk je dat de tekst, dat het woord van God heel veel indruk maakt. En dan denk je wel eens, wat zal er van overblijven? Eer dat we thuis zijn, is het bij veel mensen misschien al weg. Of Of hebt u ook de wapens leren inleveren? Hebt u ook mogen leren bukken en buigen? Kent u de belijdenis van de moordenaar? Wij hebben dat verdiend. Deze roept Elia. Deze. Zo wordt de Heer Jezus vaak genoemd, verachtelijk, deze. Maar wat is het ook een liefdevolle aanwijzing, zoals de Vader hem aanwijst. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. En wat is het groot als hij ons zo dierbaar mag worden als borg en middelaar. Want om hem als tussentredende borg te leren kennen in het heilige rechtsgeding, rechtvaardigmaking, is het nodig dat wij de Heer Jezus ook leren kennen in zijn diepe vernedering, in zijn betaling, in zijn godsverlating. Opdat ik, zondag 44, Heidelbergse catechismus, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk troosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten en verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Hoe komt het toch, kinderen des Heren, toen u vreesde weg te zullen zinken, voor eeuwig weg te moeten zinken, en u kon niet anders dan beamen dat u het verdiend had, dat u toch niet in de hel gestoten bent, omdat Jezus daarin is afgedaald. Daar ligt de enige grond, waardoor zondaren hersteld worden in de gemeenschap met God. En wat ligt er dan een zaligheid in dat mijnen van deze zaligmaker? Mijn Heere Jezus Christus. Dan staat er in het avondmaalsformulier dat wij herdenken de bittere gedachte, de heerlijke gedachtenis van de bittere dood. Zo'n paradox. Maar dan is ook dit vierde kruis wordt toch een heerlijke gedachtenis. Omdat hier een bron van vertroosting zich ontspruit voor helwaardigen. Die het mogen horen, we gaan het straks zingen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En dan zal hier op deze aarde de duisternis wel weer eens een keertje terugkeren. Om eigen schuld of in verband met de geloofsbeproeving. Maar van de hemel lees ik dat die stad het licht van de zon en de maan niet meer behoeft. Omdat het Lam hun licht zal zijn. Nooit meer duisternis. Dat is de toekomst van de kerk. Hier op aarde wel, duisternis. En wees maar verblijd, kinderen des Heren, dat u die dingen mag leren van de Heren. Want dat moet je leren. Hier duisternis. En het is zelfs zo dat de dagen de duisternis vele zijn. Maar straks nooit meer duisternis. En u die hiervan geen duisternis wil horen. Straks de eeuwige duisternis. Daarom geeft eer de Heere uw God. Eer dat hij het duister maakt. En uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen. Amen.